uiteindelijk, wat geef je echt op? Wat geef ik echt op voor een meer rechtvaardige wereld? Ik leef niet, ja, ik ga er niet voor in armoede leven. Ik ga mijn kinderen er geen kansen voor ontzeggen. Ik ga mezelf ook niet uitpersen als een citroen. Dat heb ik ook gehad. Dus ik ga wel telkens blijven waken dat het leefbaar blijft op alle vlakken. Als het een drukke week geweest is en er is een manifestatie voor een of ander goed doel en ik ben echt op, dan ga ik niet. Als je dat rationeel van op afstand bekijkt, dan denk je, ja, hoe weeg je dat nu af?
Welkom bij een nieuwe aflevering van Moeilijke Vragen. Doe ik genoeg? Ik denk dat dat misschien wel de alleroudste vraag is van Zwijgen is geen optie. De vraag die we hier ons al sinds het prille begin aan tafel stellen. Maar ook een vraag die we nog altijd wekelijks in onze mailbox vinden en horen van de mensen die we ontmoeten. Ik denk dat als jij kijkt of luistert naar Zwijgen is geen optie, dat de kans groot is dat je die vraag ook al gesteld hebt. Doe ik genoeg? Kan ik niet meer doen? Ben ik niet iets te veel mee aan het amuseren en iets te weinig aan het afzien voor de goede zaken? Kan ik niet meer op straat komen, mijn stem laten horen? Ik denk dat het een heel persoonlijke vraag is en dat we er allemaal mee zullen blijven rondlopen. Maar ik denk wel dat we met deze aflevering op zijn minst troost, hoop, energie, inspiratie kunnen geven aan de mensen die met die vraag worstelen. Ben je benieuwd naar de volledige verhalen van de mensen die aan het woord komen of naar andere moeilijke vragen? Dan kan je op onze website terecht. Dat is zwijgenisgeenoptie.be. Je vindt daar ook meer informatie over hoe je ons praktisch, financieel, mentaal kan steunen. Geniet van de aflevering.
Ik zou kunnen zeggen, bekijk het maar. Ongeveer de meest ideale periode om in te leven. Na de Tweede Wereldoorlog, geboren in de jaren 70, economische groei meegekend, sociale welvaartsstaat, sociale voorzieningen. Ik heb kunnen studeren en tegen dat ik uitgeblust zal zijn, laat dan maar Armageddon losbarsten. Maar die vorm van nihilisme ligt mij niet. En dat is... Ik stel me die vraag niet eens. Ik kan niet anders. Ik kan niet anders. Ik zou kunnen achterover liggen en fluitend genieten van de komende decennia. Heerlijk. Ik vind het moeilijk fluitend achterover liggen als je weet dat het klimaat zo dramatisch de foute kant aan het uitgaan is. Ik vind het moeilijk genieten als je weet dat we steeds meer voormalige democratieën nog maar enkel democratieën in vorm worden. Ik vind het moeilijk om van een cocktail te genieten op een tropisch strand als je tegelijkertijd weet dat het aantal autocratische regimes wereldwijd in sneltreinvaart aan het toenemen is. Ik vind het moeilijk te profiteren als je ziet hoe de waarheid geweld wordt aangedaan en fake news de waan van de dag gaat gaan bepalen. Ik vind het moeilijk dat goede burgers, fijne mensen, uit elkaar worden gespeeld door politici, omdat ze daar electoraal voordeel mee halen. Terwijl die mensen, ze hebben misschien een aantal verschillende ideeën, maar zet ze samen en je komt er wel. Je vindt wel een compromis. Ik vind het moeilijk als ik het geweld zie toenemen. Het verbale geweld is de afgelopen 10 jaar ontploft. En elk geweld begint met een woord. De stap van verbaal geweld naar fysiek geweld is hier en daar al gezet. Er zijn politieke moorden geweest. In Engeland, in Duitsland. Ik vind het moeilijk om te zien dat een samenlevingsmodel wat wij met man en macht na de Tweede Wereldoorlog hebben vormgegeven, dat allemaal proberen te realiseren. En dan vandaag, de afgelopen 10, 15 jaar zien hoe dat uiteen wordt gespeeld. Dat die erfenis, die van, denk ik, het humaanste is, wat we met ons gebrekkige humane stel hersenen proberen te realiseren, en dat allemaal één voor één teloor zien gaan, ça mérite bien un engagement.
Anderzijds weten we natuurlijk uit de filosofie van de afgelopen 40, 50 jaar dat er geen plek bestaat waar je waarden vrij kunt spreken. Je bent altijd schuldig omdat je spreekt. Spreken maakt je al schuldig. Maar als je niet spreekt, ben je ook schuldig. Pick your choice. Spreek de ene keer wel wanneer je denkt dat moet. En zwijg wanneer het moet. Maar niemand kan je zeggen wanneer dat is.
Denk je van jezelf niet dat je eigenlijk te weinig spreekt?
Soms denk ik dat wel eens. Het treedt bij mij, ik weet niet of het de leeftijd is. Het is waarschijnlijk niet de leeftijd, maar de geleefde tijd. Dat ik mij wel eens vermoeid voel tegenwoordig. En denk, daar gaan we weer. Moet ik daar niet opnieuw op? Ik heb het al zo vaak geschreven, ik heb het al zo vaak gezegd ook. Moet ik nu nog een keer gaan zeggen op Facebook of zo? Moet ik nog eens een opiniestuk schrijven? Heeft het zin om dat te blijven herhalen? Er is voor mij een voorbeeld in de geschiedenis in de jaren 30, eind jaren 30, dat onvergetelijk is in zijn tragische banaliteit. U kent misschien de naam van Karl Kraus. Karl Kraus was een groot Duits criticus. Ongelooflijk scherp, hekelend, polemist. Had een eigen tijdschrift, die Fakkel. Hekelde alles wat los en vast zat in de samenleving. Ongelooflijk scherpe pen. En bij het opkomen van Hitler, jarenlang schreef hij daar niets over. En op een bepaald moment vroeg men hem, Karl Kraus, waarom schrijf je niet over Hitler? En toen sprak hij de onsterfelijke woorden, zu denen fällt mir nichts ein. Over deze mens schiet mij niets te binnen. Dat is van een ongelooflijke tristesse. Dat zo'n scherpe geest zegt, ja, ik ben Bush B. Ik kan daar niets meer over zeggen dan mezelf herhalen. Dan zeggen wat ik al zo lang zeg. Ik heb het allemaal eens gezegd en geschreven. Moeten we het nu nog eens zeggen? Het helpt blijkbaar niet dat we het zeggen. En dat is misschien waar ik mee worstel. Dat ik soms denk, kijk, in al die decennia dat ik meedraai, heeft het iets geholpen. Behalve dat ik aan het prediken ben geweest to the converted. Hebben mijn SS tegen het identitair nationalisme, hebben die een rol gespeeld? Blijkbaar niet. Onze kranten staan vandaag vol dat we binnen 4, 5 jaar misschien een regering hebben uit Vlaams Belang en N-VA. Het heeft niet geholpen, blijkbaar.
Maar moet het helpen om het te doen?
Je zou toch willen dat het helpt, ja. Maar je moet inderdaad utopist blijven om je opmerking van daarnet op te pikken. En je moet het blijven doen, dat is wel waar. Je moet er blijven voor staan en blijven voor gaan. Ik probeer dat tegenwoordig, nu ik wat ouder ben, minder met polemische SS. En meer door het vertellen van verhalen.
Ik denk dat ik als 20-jarige lopend in een klimaatmars of zo, ergens zowel getroost als aangevuurd zou worden door oudere mensen die blijven spreken. Ondanks de schrik zichzelf te herhalen of zo.
Ik vind het ongelooflijk fijn wat je zegt, want mijn grote ontroering als ik in de klimaatmars loop, is dat ik zo fijn vind dat de jonge mensen er zijn. Dus hebben we blijkbaar elkaar nodig. En het is eigenlijk in de grote betogingen, in de grote manifestaties waar wij op straat komen en fysiek schouder aan schouder staan, dat je voelt dat de anderen er ook zijn. En dat is, ik denk dat je daarnet dat woord gebruikte, dat is heel erg troostend, ja. Het is ongelooflijk versterkend en troostend dat je daar met anderen bent en dat er, hoe bezorgd je ook bent, dat er een soort feestsfeer is. Dat er een soort vreugde ontstaat in mensen en hoop, waarvan je voelt, dit is een energie waarop we kunnen drijven. Daar kunnen we het weer een tijd mee doen. Thank you.
Ik heb me daar heel hard over uitgesproken met de Black Lives Matter protesten, toen er zo weinig geluid kwam uit de LGBT-gemeenschap. Ik stond in Antwerpen op dat plein en ik vond dat ik daar iedereen moest zien staan die ook op de Pride stond. Mm-hmm. Iedereen. Omdat dat is een gezamenlijke strijd die we aan het voeren zijn. Ik bedoel, als jij onderdrukt wordt door, omdat je gay bent, dan weet je wat het is om onderdrukt te zijn. Dus dan ga je net zoals het hoort, ga je daar ook naast een minderheidsgroep gaan staan. Je haat daar voor iedereen zijn. Mm-hmm. En als je dat niet doet, ja, dan ik vind dat echt niet oké. Dan vind ik het een soort kortzichtigheid. Waar ik mij niet mee kan vereenzelvigen.
Streng.
Oeh, ik ben heel streng. Ja, maar ik zou nooit zo streng zijn voor een ander, mocht ik niet zo streng zijn voor mezelf.
Ja, maar pakt u een individu. Ik snap wel de strengheid in de abstractie, maar in het concrete denk ik niet dat je zo streng zou zijn. Ik ben een jongen, ik ben 18 jaar. Ik heb een jaar geleden verteld dat ik op jongens val. Zo, en dat is redelijk goed verlopen. En ik heb daar de moed op gedaan om mee te gaan lopen in de Pride. Zo. Mm-hmm. En voor het eerst en mega voorzichtig en een beetje bang over wat dat dan ging zijn. En tussen wie dat ik loop. En ik ken bijna niemand. Ja. Ik heb een vriend mee en zo. Die is daar, weet je? Die is daar. Een jaar later zijn de Black Lives Matter protesten daar. Ja, die is daar niet.
Nee, maar je moet het wel erkennen.
Ja, dat is belangrijk. Maar dat is iets anders, hè. Dat is al een stuk milder, hè.
Ja, maar je moet je ook daarover kunnen... Het is niet omdat je er niet bent dat je er niet kunt over uitspreken.
Ja.
Allee, ja. Ik hoorde iemand zeggen... Iemand reageerde online... op het feit dat ik daar was geweest. En die zei van ja, en je bent onverantwoord bezig. Want als ik nu zie wat er allemaal voor gewelddadigheid gebeurt op de Black Lives Matter protesten. En dat ik zoiets had van gast. Maar dit is waar wij ook van komen, hoor. Ja. Van die gewelddadigheid, van dat terugvechten.
Ja, ja, dat
dus
snap ik.
Ik vind het gewoon erkennen aan zich... Die ongelijkheid erkennen, onderdrukking erkennen, is gewoon ook zo belangrijk. Zet jezelf daar niet boven.
Mm-hmm.
Want dan ben je eigenlijk net als al de rest, net als al die mensen die schrik hebben om alles kwijt te raken.
Mm-hmm. Ja. Ja, mijn hypothetische figuur zetten zich er wel niet boven.
Nee,
gewoon maar... zijn eigen bezonjes die zo groot zijn op dat moment... Dat er geen ruimte is voor iets anders.
Nee, maar mensen zoals ik kunnen uw hypothetische figuur wel bij de hand nemen en zeggen van, kom,
maar
we gaan daar
niet
samen
als je
naartoe.
Bent. Ja.
Ja, wel, maar tuurlijk. Dat is net wel wat je doet. Dat is gewoon mensen mobiliseren ook.
Ja.
Om gewoon te zeggen van, kom, we gaan daar naartoe. Ze hebben ons daar nodig. We kunnen daar iets betekenen voor mensen.
Ja.
Want er hebben ook mensen iets voor jou betekend. Nu gaan we dat eens doen voor iemand anders.
Ja.
Nu gaan we eens die verantwoordelijkheid oppakken. Dus ik zou uw hypothetische jongen... zou ik gewoon heel graag meenemen naar protesten. En die zou dat heel tof vinden, denk ik.
Ja. We denken aan een stukje dat er... De schijnbare tegenstelling of de tegenstelling tussen de zelfzorg en de zorg voor de ander. Mm-hmm. Ik denk dat je het schrijft als de zelfzorg breekt uiteindelijk open in de zorg voor de ander. Mm-hmm. Dat is zoiets is dat het tweede ontstaat uit het eerste. Zo. Mm-hmm. En dat echt iets is wat je dagelijks kan voelen als een tegenstelling. Zo van, ja, ik wil wel voor anderen zorgen, maar ik moet nu echt even aan mijzelf denken. Alsof dat die twee zo, en dat dat ook een negatieve actie is, als je dat vergelijkt met zorgen voor de ander, zorgen voor jezelf.
Mm-hmm.
En hoe dat je die... Dat is de eerste keer, denk ik, dat ik die zo schoon samengepakt zag.
Ja. Ik geef daar het voorbeeld van die Engelse vriendin, hè, die dus een cake voor de deur van haar vriendin ging zetten, hè, in volle lockdown, hè, in Engeland. Want in Engeland was het nog veel straffer dan bij ons natuurlijk hier. Hè.
Mm-hmm.
En die cake, die vent, die was ontvreemd. Iemand anders had die meegenomen. Dus... ja... Dan zegt ze, ik wou mijn vriendschap aan mijn vriendin laten zien, maar nu is die cake weg.
En zij realiseerde zich, ja, maar eigenlijk zegt ze, ik moet dat anders doen. Ik moet die cake gewoon hen overhandigen. Ik moet zelf het gevoel krijgen van, ik heb die daad van vriendschap echt ook betuigd. Ik heb dat gedaan en ik heb dat dus effectief kunnen overhandigen. Ik moet even die regel overtreden om die vriendschapsdaad te kunnen hardmaken. En waardoor ik ook zelf het gevoel krijg van, oh ja, ze heeft het gezien en ik ben gezien geworden in mijn liefdevolle daad, snap je?
Ja.
Ik vond dat een heel sterk...
Ja, dat is heel mooi, dat is egoïsme, altruïsme. Zoals ja, iemand absoluut. Helpt, doet het voor jezelf, ja, doet het voor de ander.
Ja, en het is de twee, hè.
Ja.
Natuurlijk, het ideaal is dan, in een bepaald christelijk perspectief, alles ongezien, hè.
Ja.
Doen, hè. En zonder nadenken en zonder achterpoortjes of zonder bijbedoelingen.
Ja.
Maar zo zit het leven vaak ook niet in elkaar. Dat is een stukje welbegrepen eigenbelang, noemde de theoloog Manenschijn dat vroeger in Nederland. En welbegrepen eigenbelang is een deel ook van het verhaal, maar er is niks mis mee. Je moet ook goed naar jezelf kijken en naar jezelf werken ook, opdat jij beminnenswaardig bent. Hè? Ja. Il faut être un homme manger, zei mijn hoogleraar vroeger. Mais il faut être aussi mangeable. Je moet ook lekker zijn. Ja, je moet een opgegeten mens zijn. Hè? Dus, hè, je moet je geven. Maatschappelijk gezien, geëngageerd, geef je maar. Maar zie wel dat je mangeable bent. Zie dat je lekker bent.
Twee weken geleden kwam er met iemand interviewen over, en dat ging bij hem ook over ecologie en hoe dat zou, of de ecologische catastrofe en hoe dat te verwerken is en werken. Hij voelde een spanningsveld ook, zei hem, tussen enerzijds zijn dingen dat hem wou doen en anderzijds een soort van moraliteit die hem zei van, ik moet naar Extinction Rebellion, ik moet naar, wat dan ook, meehelpen, activisme, dat is het enige. En ik vertelde aan hem dat een spanning is die ik constant voel. Ja. Ik vraag mij constant af, en waarschijnlijk meer mensen, ja, van ik moet mijn werk stoppen en ik moet bij Extinction Rebellion en ik moet mij vol een bak gaan geven, want het kan nog veel beter. En toen zag ik ineens het licht, toen ik het aan de jongen aan het vertellen was. En dat was met de eerste grote actie van Extinction Rebellion in Brussel, wanneer de troonplaats bezet wordt vorig jaar. En was ik er ook en ik had zo een werkje bij. Een klein werkje met een zin van Cocteau. Een zin van Cocteau komt eigenlijk uit een interview en dan is gevraagd naar wat hij mee zou nemen, mocht zijn huis in brand staan, antwoordde Cocteau het vuur. En wat een zin was die wel, dacht ik, toepasselijk was op wat dat er aan de hand was. Maar voor mij was het vooral te doen om... Oké, ik ben hier ook met mijn bijdrage. Hè, en ik laat dat toneeltje zien. Natuurlijk, in het licht van heel die manifestatie en wat die bedoelen, kun je afvragen, maar ja, wat heeft deze in godsnaam voor zin gehad? Ja. Maar ik bedacht mij, op dat moment dat ik het tegen de jongen aan het vertellen was, gaat er ook een groep en die droegen ook echt mijn bewondering weg. En dat waren de mensen die soep koken. Hè? En die staan er en die verzamelen die groenten ook van, die zetten hun kraampje en die koken soep. Die zijn ook nodig natuurlijk. Hè? Die soep moet er ook zijn voor die dingen. En het was op dat moment dat ik dan de jongen aan het uitleggen was, had ik daar even vrede mee wat ik kan doen. Dan dacht ik van, ja maar nee, dat is echt ook goed. Dat ik daar was met dat bakje. En natuurlijk heeft niet heel dat plein er gestaan. Oh, Benjamin. Maar ik had toch het gevoel dat goed was. En ja, daar geloof ik toch wel. Daar geloof ik toch wel in. Hè? Ook compleet platgetreden pad, maar the next big thing will be a lot of small things. Ik denk dat eigenlijk wel. Ik denk, waar we het er straks over hadden, vegetarisme of biologisch eten, of wat dan ook, daar is niet één iemand opgestaan die heeft gezegd van, biologisch. Dat is een proces. En natuurlijk, die processen mogen snel, maar die processen, dat wordt door veel mensen gedragen. En dat is heel goed dat een bekende mens dat wordt. En dat is heel goed dat er zo een of andere sof met een lange baard dat al 25 jaar lang die een brandnetel in de Constancestraat openhoudt. Dat langzaam uitgroeit tot een biowinkel. Dat zijn heel veel verschillende factoren. Dat is ook een of andere varkenspest die we nodig hebben. Dus je hebt allemaal zo van die cruxen nodig om daar te geraken. En dat is niet één idee of één model. En dus vanuit die analyse durf ik te denken dat wat ik doe politiserend kan werken.
Ik vind die metafoor van de soep vind ik enorm krachtig.
Ja.
Dat je ergens dienstbaar opstelt ten opzichte. Het is ergens ook meegaan in dat neoliberaal of zo, van als er ergens een probleem is, van u exclusief verantwoordelijk te maken voor de oplossing ervan.
Ja.
Dat je zegt van ik draag het bij dat ik hier op de betoging. Ik zou de betoging moeten zijn. Zo, dat is wat we meekrijgen. Ja, van, ja. Je bent verantwoordelijk, je moet het volledig oplossen. Jij.
Ja.
Terwijl als je daar staat en die zijn soep aan het koken, en zo, ja, zeiden jij dat klimaatprobleem aan het oplossen? Nee. Maar ik ben soep aan het koken voor diegene die. En die gaan dan misschien daar en die gaan dan misschien... Maar dat is waar je zit, tegelijkertijd het opnemen en het afwerpen van verantwoordelijkheid die je dan doet. Het afwerpen van absolute verantwoordelijkheid, maar wel het opnemen van iets van verantwoordelijkheid. Of zo.
Ja, ja, ja. Zeker. Dat is zeker goed. Ik moet altijd denken aan... je hebt zo'n boekje van Barrico, meneer Gwin.
Ja, fantastisch.
Ja, dat is echt ongelooflijk. En dat eindigt... Enfin, niet het einde, maar, of misschien zelfs wel het einde. Dat is zo, die dame die is dan de hele tijd bij hem assistente geweest. Of hij heeft die geschreven, dat weet ik niet meer. En hij verdwijnt dan. En zij zegt, wat ik geleerd heb van Gwin is dat... dat wij niet alleen het bos zijn, of dat wij niet alleen verloren lopen in het bos, maar dat wij ook het bos zijn. En dat wij ook de dief zijn die achter een boom staat te wachten totdat wij aankomen. En dat wij ook het meisje zijn dat met het mandje door het bos loopt. Dus dat wij eigenlijk al die factoren zijn. Dat er niet zoiets is als ik ben de oorzaak en ik ben de oplossing.
Maar dat
een soort van oneindig proces is waarin dat je zit.
En ik heb geleerd, zeker ook in Kazerne Dossin, je moet dat geweld tonen. Je moet de dikke miserie tonen die ontstaat op basis van die geweldsfenomenen. Maar ook te gaan zeggen, maar kijk, binnen al dat leed is er ook schoonheid. Is er ook redding? Is er ook zaken die uitermate inspirerend zijn om mee op te nemen? Hè? Een van die zaken die ik geleerd heb, is bijvoorbeeld het concept kleine goedheid van Levinas.
Mm-hmm.
Waarin hij eigenlijk het voorbeeld gaf, en daar haakt het bij mij natuurlijk aan, van je hebt natuurlijk het kwaad, hè? De banaliteit van het kwaad, waar Arendt mee afkomt. En we zijn als mens heel erg geïnteresseerd in het kwade te begrijpen. Hè? Daderschapsstudies zal altijd veel meer aantrokken hebben dan andere studies. Dus we zien al die zaken wel, maar die kleine goedheid die Levinas omschrijft, die benoemde hij van, kijk, dat is iets dat bij de mens ook altijd aanwezig is. Die kleine goedheid die ontstaat door twee mensen in een penibele situatie in een concentratiekamp, waarin die ene mens beslist om een stukje brood aan die andere mens te geven. Dat staat niet in de geschiedenisboeken. Dat is niet het grote historische feit. Maar dat is wat hij bedoelt, dat is die kleine goedheid. Dat kan heel klein zijn. Iemand struikelt, figuurlijk. Je helpt die eventjes er bovenop. Ik zie een mens die in pijn of in leed is en ik ga helpen en ik doe iets. En dat is eigenlijk zo'n sterk concept als je naar de Holocaust kijkt. België heeft net iets meer dan de helft van de Joden op het grondgebied kunnen redden. Dat is niet gekomen door een groot Belgisch plan. Hoe gaan we de Joden op ons grondgebied redden? Dat is gekomen door allerlei kleine lokale keuzes. Ik ga een Joods kindje naar dat klooster brengen en we gaan het een Vlaams naamje geven, dat kindje. Ik ga dat kindje mee als mijn kind in mijn gezin opnemen. En op die wijze. En die kinderen gaan we via die kanalen naar daar sturen.
Ja.
Wel, door al die kleine lokale beslissingen heb je de helft van de Joodse populatie gered. De Holocaust-literatuur, die vroeger een kleine bibliotheek was, die nu een gigantische bibliotheek was, die zit vol met zulke verhalen. En dat is de duale focus die we ook moeten gaan hebben. Wat willen we verhinderen? Dit leed, waar we helaas veel gruwelijke verhalen hebben. Wat is inspirerend? Deze miljoenen aantallen casussen van kleine goedheid. Ook op die momenten, in de donkerste uren van het menselijk bestaan, waren er mensen die lichtjes hebben aangestoken. Kleine lichtjes. Waarin dat kleine lichtje geen groot verschil is tegen die donkere, zwarte periode die we hebben. Maar als je al die lichtjes doet, dan is dat één gigantisch grote schijnwerper van hoop. En dat moet je gaan meegeven aan mensen. Dit is waar je het verschil kan gaan maken. En dan ga je plotseling ook gaan zien, door je daar op het kleine lokale te focussen, dat dat voor mensen ook helderder wordt wat zij kunnen gaan doen. Het is in die kleine verhalen dat ik kon zien van, goh, ik ga het Europese migratieplan niet zwaar kunnen beïnvloeden. Ik zit niet in die positie, ik ben geen Europese politicus of zoiets. Hè. Maar wat ik wel kan doen, is op lokaal niveau ondersteuning. Vanuit mijn positie, die en die beïnvloeden, daar en daar en daar. Gaat dat een wereld van verschil? Dat zou een heel klein kiezeltje in het rivier zijn. Maar als ik 3-4 andere kiezeltjes meekrijg, is het alweer iets groter. En als die 3-4 andere kiezeltjes, en zo is het elke maal in de geschiedenis het verschil gemaakt.
Als ik bezig was met de montage van deze aflevering, dan had ik een heel schoon beeld voor ogen van een gigantische manifestatie. En op de eerste rij alle mensen die hier aan het woord kwamen. Stefan is daar met allemaal jonge mensen. Benjamin is daar, heeft soep gemaakt. Fleur heeft die jongen mee waarover ze sprak. Ik vind een heel schoon beeld dat mij wel overtuigt van de kracht van deze afleveringen. Omdat we er op zijn minst hier toch eventjes in slagen om die mensen schouder aan schouder te zetten. We willen dat heel graag blijven doen. En jij kan ons daarbij helpen. Je kan dat door mecenas te worden van Zwijgen is geen optie. Meer info daarover vind je op zwijgenisgeenoptie.be/mecenaat. Je kan ons ook gewoon eenmalig steunen. Meer info daarover vind je op zwijgenisgeenoptie.be/doneer. Ik mag niet vergeten om onze sponsor te bedanken. Dat is Supergoods, dankzij wie wij hier netjes aangekleed in ecologische kledij aan tafel kunnen zitten. En ik mag niet vergeten om u te bedanken, om te kijken, om te luisteren, om te delen. Dank u wel.